1 Johannes 2 vanaf vers 3. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en in die is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van de beginnen gehad hebt. Dit oud gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Tot zover. De vorige keer dan waren wij terecht in de eerste verzen nog van dit hoofdstuk, direct in aansluiting op alles wat er aan vooraf ging, waarin gesproken wordt over de voorspraak die wij hebben bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En ik heb geprobeerd u uit te leggen dat weliswaar de populaire interpretatie van voorspraak is die van advocaat, omdat men nou eenmaal afgaat op de Griekse etymologie. Vorige keer heb ik ook een paar moeilijke woorden geleerd, ik zal er nu maar een paar bij vertellen. Etymologie, ja. De afleiding namelijk van het Griekse woord, namelijk hoe het samengesteld is. Maar dat is voor Bijbelse praktijken volstrekt oninteressant. Waar het om gaat is dat de Heer Jezus Christus onze trooster is. Dat is de traditionele vertaling, de standaardvertaling van de uitdrukking. En de term betekent dat hij in onze plaats staat. Dat hij onze vervanger is, want vertroosting in de Bijbel is altijd vervanging. Dat is de grondbetekenis. Het een is weg, het ander is ervoor in de plaats gekomen. En de meest voor de hand liggende, de meest duidelijke verklaring is simpelweg deze. Dat deze trooster, vertaald met voorspraak, gewoon de middelaar is van het nieuwe verbond in de plaats van het oude. En hij is de nieuwe mens in de plaats van het oude. En hij staat inderdaad in onze plaats, zoals wij nogal dikwijls zingen, mag ik aannemen. Want hij staat in onze plaats. En hij behartigt onze belangen. Meer dan een advocaat zou doen, want hij is niet onze advocaat, hij is de rechter. Je kunt beter de rechter aan je kant hebben dan de advocaat. Bovendien, als het er nou helemaal over gaat, de bedoeling van de advocaat is om de rechter in te pakken. Daar komt het ongeveer op neer. Nou hoeft dat niet, want die heeft altijd al zo'n mooi zwarte jurk aan, denk ik altijd maar vooruit. Dus hij hoeft niet ingepakt te worden, maar u begrijpt ongetwijfeld wat ik bedoel. Waar het om gaat is dat Jezus Christus gesteld is tot rechter over levenden en doden. Dat heeft Cornelius mij naverteld. Petrus zei het namelijk ten huize van Cornelius. Maar het staat op veel andere plaatsen ook natuurlijk. Hij staat in onze plaats. Hij behartigt niet alleen onze belangen. Hij is degene die ons vertegenwoordigt en hij is onze rechter. Vandaar dat Paulus kan zeggen, wie is er die beschuldiging inbrengt tegen de uitverkorene Gods? Christus is het die rechtvaardigt. Dat wil zeggen, Christus is degene die vrij spreekt. En wie er dan ook beschuldiging inbrengt, doet weinig ter zake. Wij weten wie het doet, maar het maakt verder niks uit natuurlijk. Hè? Wij hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus, de rechtvaardige, de rechter namelijk, die het recht toepast en inderdaad getrouw en rechtvaardig is, zoals vers 9 van het voorgaande hoofdstuk inmiddels zei, om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Daar kom ik nu verder niet op terug, maar we zijn vorige keer wel de band afgelopen, heet dat, halverwege de bespreking van vers 2. En daar ga ik dus nog wel even op in. Daar staat, hij is verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. En dat is een uitspraak die nogal eens misbruikt wordt. Vooral het laatste deel van het vers. Waarin bestaat dat hij verzoening is voor de zonden der gehele wereld. Een populaire vers ter verdediging van de leer van alverzoening, maar het berust simpelweg op een misverstand. En nogal elementair misverstand, moet ik u zeggen, want het is van elementair belang inderdaad dat wij begrijpen wat de aard is, wat de aspecten zijn van de verzoening. Gebruik die term dan maar zoals die hier staat, van de verzoening zoals die door de Heer Jezus Christus tot stand gebracht is. En ik weet niet meer precies waar ik vorige keer dan exact gebleven ben, maar om te beginnen moet ik u dan zeggen dat voor zover hij verzoening is voor de zonden der gehele wereld, is dat gelegen in de eerste plaats in zijn dood, waarbij hij als de zoon des mensen, heb ik dat gezegd, denk ik wel, waarbij als de zoon des mensen en dus als de vertegenwoordiger van heel de mensheid gebruik maakte van het recht van kijk of u het zich herinnert of dat ik het echt gezegd heb, waarbij als de zoon des mensen gebruik gemaakt heeft van zijn recht van lossing, want dat recht had hij. Nou, de wet, we hebben het immers over het recht, rechtvaardigheid, wet enzovoorts. Wel, naar Bijbelse maatstaven was de Heer Jezus gezien zijn erfrecht, gezien zijn afstamming, inderdaad de zoon des mensen, dat wil zeggen de erfgenaam van Adam, en als zodanig, puur op grond van zijn erfrecht, hoofd van de menselijke familie, met eventuele troonsrechten over de gehele mensheid, maar daarmee over de gehele aarde. De rechten van Adam namelijk, zoals die in Genesis 1 reeds uitgebreid vermeld zijn. Maar dan volgt ook uit dat hij op grond van diezelfde positie, en dus als hoofd van de gehele mensheid, het recht had om de schuld van de gehele menselijke familie, waarvan hij het hoofd was, op zich te nemen. Dan wel gewoon te betalen. Daar komt het op neer. U kent toch de wetten met betrekking tot de losser, de lossing. Heb ik eens nagevraagd aan ene Rut. Zo ongeveer de enige keer, geloof ik, in de Bijbel dat er expliciet en uitdrukkelijk melding gemaakt wordt van dat iemand gebruik maakt van het recht tot lossing. En u en ik weten dat de losser, nou ja, daar waren er twee, maar dat is moeilijk te maken. Maar dat de losser een type is van de Heer Jezus Christus, lijkt mij duidelijk. En zo is het natuurlijk ook. De Heer Jezus als hoofd van de menselijke familie had op grond van de wet, Gods wet namelijk, recht op lossing. En hij kon dus het recht opeisen om de schuld van heel de familie te betalen, hetgeen hij gedaan heeft. En aangezien de zondaar des doods schuldig is, en dus de hele mensheid des doods schuldig was, omdat er niemand rechtvaardig is, ook niet tot één toe, Romeinen 3, voor de gelegenheid, stierf hij inderdaad de dood, ja, de dood des kruises, geformuleerd naar Filippenzen 2. Dat is een volstrekt wettige aangelegenheid. En dat was dus voor allen. En voor zover het noodzakelijk was tot zaligheid, is hij dus inderdaad de zaligmaker van de gehele wereld. In ieder geval in de zin van alle mensen. En dat leidt geen twijfel, want dat staat natuurlijk op nogal wat plaatsen uitgebreid, of uitgebreid, maar als vaststelling van een feit in de schrift. Dus dat is ook niet omstreden. Heb ik eens nagevraagd aan Johannes de Doper. Die zei, zie het lam gods dat de zonde der gelovigen wegneemt. Nee, dat zei hij niet, hè? Precies. Maar vergis u niet, als we daarover gaan discussiëren, dan komen wij op bekende grond binnen de geschiedenis van de theologie, binnen de kerkgeschiedenis, want er zijn nogal wat kerkscheuringen over ontstaan, over dit thema. Stierf hij voor de gelovigen of voor de gehele wereld, voor alle mensen? Zo ja, en waarom niet? De hele discussie is mij ontgaan. Ja, ik bedoel, broeder, daar is de schrift niet onduidelijk over. Dat was voor alle mensen. En niet alleen omdat Johannes de Doper dat bij gelegenheid zei. Hetgeen trouwens enige malen in de schrift herhaald wordt, hoor, deze uitspraak van Johannes de Doper. De meest bekende is ongetwijfeld Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar de rest van het vers citeer ik nou niet, omdat ik het daar nu niet over heb. Daar kom ik zo op. Maar zo hebben wij de meest duidelijke uitspraak ongetwijfeld in dat verband in 2 Korinthe 5. Waar de apostel er nogal gedetailleerd op ingaat. In 2 Korinthe 5. Waar hij zegt in vers 15 dat hij van oordeel is dat, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En daarna zegt hij, en hij is voor allen gestorven, inderdaad, op dat enzovoorts. Dan gaat het verhaal verder, maar weer zeg ik, daar ga ik nou even nog niet op in. Gaat met me erom dat we begrijpen dat hij inderdaad de gehele mensheid vertegenwoordigde toen hij leed en stierf. Het wordt trouwens herhaald min of meer in het laatste vers van dit hoofdstuk, waar staat, even kijken, nou vers 19 dan maar van ditzelfde hoofdstuk, 2 Korinthe 5. Want God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende, hun zonden, die van de wereld, hun niet toerekenende. En dan vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. In hem, namelijk. Want de gedachte is inderdaad dat hij als vertegenwoordiger van geheel de mensheid. Begrijp je me goed, dat heeft niks te maken met hogepriesterschap of zo hoor. Absoluut, helemaal, totaal niks. Het heeft te maken met zijn positie als zoon des mensen, als erfgenaam van Adam. En in die positie kon hij, had hij het recht om de gehele mensheid te vertegenwoordigen. En dat is wat hij deed. En hij stierf dus voor de zonden der gehele wereld. Maar nu, alsnog dan naar Johannes 3 vers 16, want op dit punt hoef ik niet verder in te gaan, dat is duidelijk genoeg. Of moet ik toch nog lezen Romeinen 5? Ik heb er nog wel een paar hoor. Romeinen 5? Oké, Romeinen 5. Dat is ook een heel expliciete. Romeinen 5 vers 6. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, en hij nog niet de Christus, overigens. Maar goed. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen, niet voor de gelovigen, voor de goddelozen gestorven. En daarna, want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons, goddelozen uit vers 6, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars, goddelozen, zondaars waren, staat er nu in vers 8. Hij stierf dus voor goddelozen, voor zondaren en voor krachtelozen, want dat stond er ook nog in vers 6. Dat is een aardig rijtje hoor. Krachtelozen, goddelozen en hier zondaars, voor hen is hij gestorven. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Echter, het is maar de helft van het verhaal, want, heel gemakkelijk, indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. En dat is het tegenovergestelde van behouden. Want, zei Paulus in 1 Korinthe 15, indien Christus niet is opgewekt, hetgene tegenovergestelde is van sterven, indien Christus niet is opgewekt, is onze prediking ijdel. Zo zijt gij nog in uw zonde, en zo zijn ook verloren degenen die in Jezus of in Christus, wat er bestaat, ontslapen zijn. Hoe dan ook. Indien één voor allen gestorven is, zijn allen gestorven en dus verloren, want behoudenis, dat is een ander verhaal. Behoudenis, zaligheid als zodanig, uiteindelijk, is gelegen niet in de dood van de Heer Jezus, maar in zijn opstanding. Ja, ik durf 1 Korinthe 15 niet eens op te zoeken, dat wordt u geacht toch zo ongeveer uit het hoofd te kennen, weet je wel. Linksbovenaan de bladzijde, daar staat het allemaal, hè. Indien Christus niet is opgewekt, is uw geloof ijdel, is onze prediking ijdel, dan zijn wij leugenaars bovendien. Maar dan is er geen zaligheid. En zodra iemand sterft, is hij daarmee definitief verloren. Zolang er leven is, is er hoop. Maar als hij gestorven is, als gelovige of ongelovige, dat maakt niks uit. Hij is gestorven als Christus niet is opgewekt. En daarmee verloren. En dus als één voor allen gestorven is, kom je nooit verder dan, maximaal, dan zijn alle verloren. Toch, dat is Bijbelse verhaal. En daarna neem ik Johannes 3, vers 16, dat had ik beloofd. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Waaruit volgt dat de opstanding van Christus alleen, nou het bestemd is voor, kan ik niet eens zeggen. Ik moet zeggen dat het leven van de opgewekte Christus alleen gegeven wordt aan degene die in hem gelooft. En bij dit soort opmerkingen liep ik vorige keer van de band, zoals dat zo treffend heet. De gedachte is namelijk dat als de eeuwige dood straf is op de zonden, en de Heere Jezus droeg onze zonden, dan moet hij toch de eeuwige pijn, hoe heet zoiets, hè? Dan moet hij toch de eeuwige dood zijn ingegaan. Maar het is niet zo, want hij stond na 3 dagen uit de dood op. Ook een oud thema, hoor, in de theologische discussies altijd. Eeuwen oud. Als iemand zijn zonde voor altijd verloren is en de Heer droeg onze zonden, dan moet hij toch voor altijd verloren zijn, of niet? Dat is een verkeerde vraagstelling, hoor. Daarom komt er nooit een goed antwoord op. Dat is niet meer mogelijk. De gedachte is gewoon, de zondaar zal sterven. Punt. Einde van het verhaal. Maar de andere gedachte is dat God geloof rekent tot gerechtigheid. En de eerste die dat aan den lijve heeft ondervonden definitief, was dezezelfde zoon des mensen. Die leed en stierf omdat hij onze schuld droeg, maar die eeuwig leven ontving op grond van zijn geloof. Daar is ook geen twijfel over, hoor. Want dat staat ook uitgebreid genoeg in de Bijbel. Ik bedoel, daar is wel twijfel over, natuurlijk is dat er weer. Maar de Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Op grond van zijn geloof, of zijn gehoorzaamheid, of trouw, welke woorden maar gebruikt worden, zijn toch synoniemen. Op grond van zijn geloof werd hij opgewekt uit de dood. En dat is het verhaal. En vervolgens is het dan zo, dat een ieder die gelooft, deel krijgt aan datzelfde opstandingsleven van Christus. En dat is behouden zijn. En de prediking van het evangelie is de prediking dat er nieuw leven is voor een ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus. En het wordt gepredikt aan doden. Want één is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven. En de prediking houdt dus zeker niet op bij dat één voor allen gestorven is. En dat is het dan, want dat schiet niks op. Ik bedoel, het was wellicht noodzakelijk, maar om het einddoel te bereiken. Maar als het einddoel niet bereikt wordt, maakt het allemaal onderweg niks meer uit. Prediking moet dus niet zijn dat iemand voor onze zonden gestorven is. De prediking moet zijn dat iemand voor ons leeft. En dat is ook, met recht, de strekking van Johannes 3, vers 16. Ja, ik durf nooit erop in te gaan. Ik ben altijd bang van dat ik dit al zo vaak verteld heb. En dan zeggen ze, dat heb je hem ook weer, hè. Dat is nou ook weer niet te bedoelen. Maar in Johannes 3 staat dat ook, hoor. Daar wordt eerst gesproken over de zoon des mensen, die uiteindelijk verhoogd zal worden. En daarna heet hij ineens niet meer de zoon des mensen, maar de zoon van God, de opgewekte, degene die tot zoon van God gesteld werd, enzovoorts. Omdat een ieder die in hem gelooft, gelooft in hem die God uit de dood heeft opgewekt dus, omdat een ieder die gelooft in de levende, aan de rechterhand Gods, in hem, door hem eeuwig leven zou ontvangen. En als men eeuwig leven heeft ontvangen, dan is men behouden. Dat is het verhaal. Nou, begrijp je me goed? Het een en ander is uiteraard bestemd voor iedereen. Het wordt iedereen in elk geval aangeboden. En dat die een voor allen stierf, dat is een fait accompli, heet dat. Dat wil zeggen, dat is nou eenmaal zo. Dat is niet afhankelijk van geloof, van wie dan ook. Zo is het nou eenmaal. Maar of men ook deel krijgt aan de opstanding van Christus, dus aan zijn leven, dat is aan een voorwaarde gebonden, als je dat tenminste een voorwaarde mag noemen. Maar dat is op basis van geloof. En op diezelfde basis heeft hij het ook ontvangen. En wij krijgen het ook. Vandaar dat van de zaligheid gezegd wordt, en van, daarmee van de rechtvaardigheid God, dat die is uit het geloof van Jezus Christus. En hij komt tot allen en over allen die geloven. Johannes, of dat is Romeinen 1, vers 16 en 17. Of anders Romeinen 3, want dat is de volger op vanaf vers 21. Zaligheid op grond van zijn geloof en komt tot allen en over allen die geloven. Met andere woorden, de zaligheid is bestemd voor iedereen, maar slechts de gelovigen, zoals degenen die de keuze maken, krijgen daar deel aan. En dat is het onderscheid wat gemaakt wordt. Hij stierf voor allen in de praktijk, dat wil zeggen alle hebben daar deel aan. En aan de andere kant, hij leeft voor degenen die geloven. Anders gezegd, de gelovigen hebben ook deel aan zijn opstanding. Alle mensen hebben deel aan zijn dood, maar niet alle mensen hebben deel aan zijn opstanding. Maar die laatste categorie, die is behouden. Het eerste is noodzakelijk, maar dat is niet de zaligheid. Het moet ertoe leiden. Het is een noodzakelijke fase. Maar daarom moet men tot geloof komen, opdat men ook deel zou krijgen aan het leven van Christus. En er staat ook in. Ik heb Romeinen 5 voor me laten liggen, om daar dan maar de draad op te nemen. Romeinen 5 namelijk, waar wij lazen dat Christus te zijner tijd gestorven is voor de krachtelozen, de goddelozen, kortom de zondaren en in de praktijk voor de onrechtvaardigen. En dan staat er in vers 9 ineens veel meer dan, want er is heel wat meer te vermelden dan dat hij stierf voor de goddelozen. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. En nog een keer vers 10, indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven, dan wel door zijn bloed uit vers 9. Ik ga de details van deze verse nu niet in, omdat me dat te ver voert van het eigenlijke onderwerp in Johannes. Maar het gaat er maar om dat wij het onderscheid zien tussen enerzijds dat hij stierf voor krachtelozen, voor goddelozen, voor onrechtvaardigen en zondaren, maar anderzijds dat hij leeft voor degenen die gerechtvaardigd zijn. En terwille van de behoudenis enzovoorts. Het is een doorgaand proces overigens. Maar zoals gezegd, ik was niet van plan om daar meteen op in te gaan. Maar het is dezelfde onderscheid wat gemaakt wordt in Johannes 3 vers 16. En daarna hebben we ditzelfde onderscheid nog een keer in 2 Korinthe 5 waar wij al waren. Daar hield ik ook maar op te lezen er straks immers. 2 Korinthe 5. Dat was vers 15. Daar vinden we ook beide aspecten samen vermeld. Namelijk 2 Korinthe 5 vers 15. Indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. Zo is dat dus. En dan staat er, en hij is voor allen gestorven, opdat, er komt het doel, en het doel is niet opdat dan allen gestorven zouden zijn. Dat is niet het uiteindelijke doel. Het is een fase onderweg naar het doel toe. Eén is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven. Maar het is zo, opdat degenen die leven, Maar dat zijn ineens niet meer allen. Omdat degenen die leven, dat wil zeggen, dat zijn degenen die door geloof deel hebben gekregen, niet aan zijn dood, daar is geen geloof voor nodig, maar die door geloof deel hebben gekregen aan zijn leven. Opdat degenen die met hem zijn opgewekt, om niet te zeggen, en met hem gezet zijn in de hemel, want zo staat het natuurlijk in Efeze, hè? Maar opdat degenen die deel hebben aan zijn leven, niet meer zichzelf, dat wil zeggen hun eigen leven, zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Wij zouden namelijk het leven leven van degene die voor ons gestorven en opgewekt is. Namelijk, wij zouden het leven van Christus in ons leven. Het leven is mij Christus, zegt Paulus dan in dat verband in de Galatenbrief. En dat is inderdaad waar het werkelijk over gaat. Daarna ben ik mij bewust dat daar talloze vragen over gesteld kunnen worden. Die kan ik zelf ook wel bedenken, maar ja, als je ze niet stelt, moet ik ze dan bedenken. Kijk, de eenvoudige gedachte is namelijk dat weliswaar de mens, ook inderdaad de ongelovige mens, zal moeten verschijnen voor de troon, voor de rechterstoel enzovoorts, voor God dus. En hij zal geoordeeld worden naar zijn werken. En dan wordt u geacht de vraag te stellen, hoe kan dit nu, daar toch één voor allen gestorven is en de straf der zonde gedragen heeft, hoe kunnen die mensen dan alsnog geoordeeld worden? En daar is een heel eenvoudig antwoord op. Zij worden ook niet geoordeeld op basis van hun oude leven, hun zondige natuur en de vruchten daarvan. Want daarvoor heeft één de schuld, om zo te zeggen, betaald. En het enige soort werken waarnaar de mens alsnog kan geoordeeld en dan wel veroordeeld worden, zijn die werken die rechtstreeks voortkwamen uit zijn geloof, dan krijgt hij loon, of uit zijn ongeloof, en daarvoor wordt hij gestraft. Maar werken die voortkomen uit ongeloof zijn nog heel wat andere dingen dan de werken die de natuurlijke, dat wil zeggen zondige mens, nou eenmaal doet. Maar het gaat erom dat werken die gedaan worden uit ongeloof en dus in opstand tegen God wel degelijk zullen geoordeeld worden op dezelfde grond als dat de werken die wij doen uit geloof en dus ter ere van de Heer, om zo te zeggen, beloond zullen worden. Als het één waar is, moet het ander ook waar zijn. Als werken die voortkomen uit geloof loon, vergelding des loons met zich meebrengen, en dat is wat de schrift uitgebreid zegt, dan is het tegenovergestelde dus ook waar, dat werken die voortkomen uit ongeloof inderdaad veroordeeld zullen worden. En dat is waar het om gaat, maar met de natuurlijke mens als zodanig, in zijn zondige positie, heeft dat verder niks meer van doen. Dat is namelijk geregeld door de Heer Jezus zelf. Ik geloof dat ik vorige keer wel even heb aangehaald, die uitspraak die zegt, wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden. Dat laatste namelijk is de verwerping van de opgewekte Christus, de verwerping van degene die leeft. Er is feitelijk ook niks moeilijks aan, alleen wij hebben van die rare theorieën ontwikkeld over de Zoon en de Geest enzovoorts. Hè. Maar goed, daar gaan we nou maar niet verder op in. Maar dat is het idee. Ook degene die de Zoon des Mensen in der tijd verwierpen, om zo te zeggen, van hen staat, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En de ander zei, ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt, enzovoorts. Degene die de Heer gekruist hebben vergeving ontvangen op voorhand. Zijn dood bracht hen juist die vergeving. Maar daar waar het gebeurde in rechtstreeks ongeloof en rechtstreeks opstand tegen God en bewust, want dat is ongeloof naar Bijbelse maatstaven, afwijzing van het woord Gods, daar zal het wel degelijk veroordeeld worden. En moeilijker is het niet. En dus leven wij in een wereld, wil ik zeggen, die van nature dood is door de misdaden en de zonde. Maar ik had natuurlijk moeten zeggen, wij waren ook in die wereld van nature dood door de misdaden en zonden in welke wij eertijds gewandeld hebben. Efeze 2. En u, daar gij dood waart door de misdaden en zonden in welke gij eertijds gewandeld hebt, enzovoort. U heeft hij met Christus mede levend gemaakt en zelfs gezet in de hemel, enzovoort. En zoals gezegd, de prediking van het evangelie is de boodschap, de prediking van het levende woord Gods aan hen die dood zijn. Want de uren zou komen dat de doden stem van de Zoon van God zouden horen en zij zouden leven. Dat is wat in onze dagen gebeurt. Door de prediking van het evangelie. Wie daar tot geloof komt en dus de stem als het ware dan, hè, de stem van de Zoon God hoort, die ontvangt eeuwig leven. Per slot, Hebreeën 1 vers 1 zegt, God spreekt of heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Die aan de rechterhand God zit, staat er uitdrukkelijk bij, ver boven de engelen, enzovoorts. En waar men het evangelie hoort, ontvangt men dat woord en dus daarmee de Zoon, wiens woord het feitelijk is. Dan wel over wie dat woord nou eenmaal spreekt. En vandaar keer ik dan maar weer terug, eerst even naar 1 Johannes 2 vers 3. Hij is verzoening, bedekking, zo kun je hem ook lezen. Maar komt hetzelfde neer. Hij is verzoening voor onze zonden. Dat is waar. Maar ook voor die van de gehele wereld. Echter niet op hetzelfde niveau. Maar als zo gezegd wordt, is het op beide categorieën van toepassing. Waar wij namelijk vorige keer en vermoedelijk ook de keer daarvoor over gesproken hebben, was vers 7 en vers 9 in het bijzonder van hoofdstuk 1. Waar staat dat het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God, ons reinigt van alle zonden. En dat hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En in dat verband heb ik toch in ieder geval Hebreeën 3 aangehaald. Waar staat dat hij als hoge priester dit werk doet en waar staat dat hij daarin getrouw is enzovoorts. Maar u dient wel te beseffen dat hij niet de hoge priester is van de wereld, maar alleen van de gelovigen. Hij is alleen de hoge priester van zijn volk. En deze uitspraken in vers 7 en 9 dan in het bijzonder, ook later hier in hoofdstuk 2 vers 1 enzovoorts, zijn uitspraken over de relatie tussen God en ons, namelijk de kinderen Gods. En de gedachte is dan dat wij iemand hebben als hoofd, als hoge priester, als voorspraak zo u wilt, die inderdaad onze zonden wegdoet. Daar komt het op neer. Maar dat is niet wat hij doet voor de hele wereld. Niet in die positie althans. En daar gaat het om. Er is een onderscheid namelijk tussen verzoeningswerk wat gedaan is voor geheel de wereld en het verzoeningswerk wat als het ware gedaan wordt in onze dagen terwille van de gelovigen. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Ze liggen wel in elkaars verlengde, maar het is net zo min hetzelfde als dat de eenmalige reiniging geheel hetzelfde zou zijn als de reiniging van de voeten daarna. Heb je dat? Daar waren we toch ook al een keer, hè? Enige weken geleden, in Johannes 13. Toch, of niet? Ja, dat zijn twee verschillende dingen, daar gaat het maar om. Het tegenwoordige werk van Christus houdt rechtstreeks verband met de kinderen Gods, degene die gereinigd zijn, die wedergeboren zijn, behouden zijn, het leven van Christus hebben ontvangen enzovoort. En onze reiniging als kinderen Gods heeft tot doel, niet dat we niet veroordeeld worden, onze reiniging heeft als doel dat we inderdaad bekwaam zijn om God te dienen onder het nieuwe verbond. Dat is waar het over gaat. Maar voor zover hij verzoening is of was voor de zonden der wereld, had het tot doel dat men de mogelijkheid kreeg vervolgens om daarna kind van God te worden. Maar er zou onderscheid moeten zijn tussen wat gedaan wordt ten behoeve van de wereld als zodanig, opdat men kind van God zou worden, en dat wat daarna gedaan wordt als vervolg daarop, ten behoeve van de kinderen Gods, opdat zij zonen Gods zouden worden. Want zo is dat eigenlijk. Maar als je zegt dat de Heer Jezus verzoening is voor de zonden, dan kun je inderdaad zeggen, dat is voor heel de wereld. Je kunt ook zeggen, dat is voor de gelovigen. Want met die term worden beide categorieën inderdaad genoemd. En daarom staat het hier ook zo, daarom kan het hier zo staan. Maar omdat de apostel het in bijzonder had over de hoge priesterlijke functie van Christus voor de gemeente, zegt hij in vers 2 van 1 Johannes 2 dus eerst, hij is verzoening voor onze zonden, in aansluiting op het voorgaande, indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, en hij is verzoening voor onze zonden. Bij nader inzien, die laatste term kan zelfs op heel de wereld van toepassing gebracht worden, niet alleen voor de onze dus, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En daarmee wordt de gedachte weer wat verbreed. Zo'nzelfde uitspraak vinden we trouwens bij de apostel Paulus ook, voor alle duidelijkheid, in 1 Timotheus. Nee, eerst 1 Timotheus 2 dan maar even. Waarin 1 Timotheus 2 vers 3 gesproken wordt over God onze zaligmaker. God, comma, onze zaligmaker. Dat is dezelfde namelijk, hè. God onze zaligmaker die wil dat alle mensen, niet alle gelovigen, alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Dat sluit perfect aan met bij hij is verzoening voor de zonden der gehele wereld. Zo is dat. Alleen de hele wereld wil het niet en dus wordt ook niet de hele wereld zalig. Sommigen zeggen dan, ja, dat kan ook weer niet, want dat is in strijd met de almacht van God. God wil toch, en dat gebeurt het toch ook. Het zijn vreemde filosofieën. Alsof God ook niet rechtvaardig was, enzovoorts. En laat die mensen spotten, zo zit het er mee. Maar hij wil dat alle mensen zalig worden, maar het wil niet zeggen dat het dan ook inderdaad gebeurt. Maar het betekent wel dat de mogelijkheid er voor alle mensen is. Het zal niet aan hem liggen. Ligt aan ons, eventueel. Hè? Hij wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. En ik kan beter niet op dit vers ingaan, maar wel op 1 Timotheus. Dan moet ik even zoeken, 4, dacht ik. Ja. 1 Timotheus 4, vers 10. Want hiertoe arbeiden wij ook. Wij is dan Paulus en Timotheus uiteraard. Want hiertoe, het gaat over het doel, hè? Het doel van de arbeid van deze apostelen. Want hiertoe arbeiden wij ook en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, maar allermeest der gelovigen. Nou, ik denk niet dat ik daar nou nog wat aan toe hoef te voegen. Die behoudenis, zaligheid of wat het maar is, is inderdaad beschikbaar voor ieder mens. Maar als de mens het niet aanpakt, want geloven is in de praktijk niks anders dan dit aannemen, aanpakken, hè, staat in Johannes 1, voor degenen die de Bijbelteksten benodigd hebben, zoveel hem aangenomen hebben, namelijk die in zijn naam geloven. Ik zat er keurig bij. Hem aannemen is in hem geloven. Daar hangt het dus vanaf. Maar het is voor alle mensen. Hij is de behouder van alle mensen. Of terwille van, of voor alle mensen, maar allermeest der gelovigen. Waarbij ik trouwens nog moet opmerken dat wij weliswaar gemakkelijk zeggen, wij zijn gelovigen, dus zijn wij behouden. Daar zal ik ook niet op afdingen. Maar wij zouden ons ook bewust zijn dat werk der behoudenis, hoe heet zoiets, dat werk nog steeds voortgaat aan ons. Hè? En ik kan ook een andere term gebruiken, namelijk we zeggen we zijn gelovigen, dus zijn wij zalig, dat is waar. Maar het neemt niet weg dat dat werk van zalig maken, dan wel het werk van de zaligmaker, nog steeds voortgaat aan ons, aan u en mij persoonlijk namelijk, was de bedoeling. Om het met de Filippense brief te zeggen, God is in ons een goed werk begonnen, toen wij tot geloof kwamen namelijk. En hij wil dat werk voleindigen tot op de dag van Jezus Christus, staat er. Dat is tot onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, want zo heet dat. De werk gaat namelijk door. En voor de systematici onder u, daar reken ik mezelf eigenlijk ook toe eerlijk gezegd, maar voor de systematici onder u, wij zijn naar de geest behouden. Wij zullen gegarandeerd ook naar het vlees behouden worden. Of zal ik zeggen, wij zijn naar de geest zalig, wij zullen ook naar het lichaam, naar het vlees dus, zalig worden. Want wij verwachten, dus ook Filippenzen trouwens, wij verwachten uit de hemel de zaligmaker, die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam, staat er. Kan niet missen. Maar daartussenin hebben wij van doen met wat onder andere genoemd wordt de zaligheid van de ziel. Waarbij gesproken wordt, waarbij het, laat ik het anders zeggen, waarbij het gaat om het tegenwoordige werk van Christus aan ons met betrekking tot onze levenswandel. En daar komt er in de praktijk op neer. Nou ja, eigenlijk is het een werk met betrekking tot wie, of eigenlijk met betrekking tot hoe wij zijn. Onze inwendige mens. Maar dat gaat alleen via het uitwendige. En dus heet het gewoon de wandel. Dat is wat het is. En dat heet namelijk net zo goed zaligheid of behoudenis. Het is de apostel Paulus die in Colossense zegt, ik ben volmaakt in Christus. Maar één brief daarvoor in Filippenzen, dus de dag ervoor geschreven als je het mij vraagt, of daarna, want dat kan ook nog. Zegt hij, niet dat ik al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. En dan niet de conclusie trekken dat hij dan in één dag wel ineens het gegrepen heeft of zo. Hij heeft het gewoon over twee verschillende dingen. Daar gaat het maar om. We zouden het onderscheid kennen. Naar de geest zijn wij volmaakt gesteld in Christus. Dat is Colossense met name. Maar waar het gaat over het praktische leven, komen wij meer in bijzonder terecht in Filippenzen. En daar zegt hij, nee, één ding doe ik. Ik jaag ernaar, hè? Of ik het ook grijpen mocht. Vergetende hetgeen achter mij is. Gedane zaken nemen geen keer. Vergeten hetgeen achter mij is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Ik ken een broeder, wiens naam ik niet zal noemen omdat Johan Bos was, die zei mij een jaar of 30 geleden al, of misschien nee, het was nog langer geleden, die zei, vroeger was ik iemand met een verleden en nu ben ik iemand met een toekomst. En nu denk ik, dat is wat hem betreft, maar voor mij waarschijnlijk ook, nog veel meer het geval. Nog meer verleden, maar niettemin betere toekomst, daar gaat het maar om, hè. Vroeger een verleden, nu een toekomst. Verleden vergeten, wij verstrekken ons uit naar de toekomst. Daar gaat het om. Maar het heeft te maken met wat genoemd wordt de behoudenis der ziel. In het laatste vers van Hebreeën 10. Of de zaligheid der ziel, zoals Jacobus het noemt. En Petrus trouwens ook. Dat moet maar duidelijk zijn. En dus, hij is behouder aller mensen, staat hier in 1 Timotheus 4 vers 10. Maar het heeft niet slechts betrekking op de wedergeboorte. Dat betekent hooguit dat wedergeboorte bestemd is voor ieder mens. Dat in elk geval. Maar of die mens het ook aanneemt, ja, daar gaat het nou juist over. Maar het volgende punt is dat hij allermeest de behouder is der gelovigen. Omdat het daar nog een hele fase verder gaat. Gaat namelijk zelfs niet alleen de behoudenis naar de geest. Maar de behoudenis naar of van de ziel. En dus dat werk ter behoudenis of tot redding gaat inderdaad nog steeds door. En daarom kan het zo gezegd worden. Hij is verzoening voor de zonde der wereld, maar in het bijzonder voor onze zonde. Hij is behouden der wereld, maar in het bijzonder van de gelovigen. Het is een onderscheid wat trouwens op andere plaatsen ook gemaakt wordt. Ik herinner mij trouwens ook Galaten 6 in dit verband. Waar ditzelfde onderscheid gemaakt wordt, nu niet met betrekking tot het werk van Christus, maar met betrekking tot ons eigen werk, om zo te zeggen. Nou ja, met betrekking tot de goede werken waarin wij zouden wandelen. Dat is Galaten 6, vers 10, Lees vers 9 ook maar. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen we, leuk en niet te onze tijd, te zijner tijd, waarom dat niet in mijn hoofdletter staat, vind ik een beetje inconsequent, maar vooruit. Te zijner tijd zullen wij maaien, in de dag van Christus namelijk. Zo wij niet vertragen, bezwijken, dan wel verslappen, want zo gaat het hier. Vers 10, zo dan, terwijl wij tijd hebben, de tijd die ons overig is in het vlees, schrijft Petrus. U weet, ik denk die man er al jaren van, dat hij eerst alle brieven van Paulus gelezen heeft, voordat hij zijn, in ieder geval, zijn tweede Petrusbrief schreef. Ik kan er rustig van verdenken. Hij zegt namelijk dat dat zo is, hè. Hij zegt het echt. Maar hij gebruikt dezelfde term. Terwijl wij tijd hebben, namelijk de tijd die ons over is in het vlees, terwijl we tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest, daar gaat hij weer, maar meest, allermeest, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Want onze eerste verantwoordelijkheid hebben wij met betrekking tot de huisgenoten des geloofs, dat wil zeggen degene die op grond van geloof van hetzelfde huisgezin deel uitmaken. U weet wel, dat was dat huis waarover de hoge priester getrouw is, hè, uit Hebreeën 3. Onze broeders en zusters, de gemeente als zodanig. Maar het geldt net zo goed voor allen die buiten zijn, heet dat bij andere gelegenheid. Laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. En daarmee eindigt de brief min of meer. Maar goed, ik laat het maar voor wat het is, als we maar beseffen dat de Bijbel weliswaar leert dat één voor allen gestorven is en dat hij de behouder is aller mensen en dat hij is de zaligmaker der wereld. Die term heb ik niet eens gelezen, maar die staat in Johannes 4, vers 42. Hij is de zaligmaker der wereld. In verband met de Samaritaanse vrouw staat daar, hè. De Christus, de Messias, de zaligmaker der wereld. Dat is wel zo, maar het feit dat hij de zonden der wereld gedragen heeft, betekent niet dat allen die van de wereld deel uitmaken of deel uitmaakten, daardoor behouden worden. En zeker niet dat de duivel daardoor ook nog behouden wordt, broeder. Want dat wordt allemaal geleerd, hoor, hier en daar. Op grond van dit soort schriftplaatsen. Maar het is een erg dwaas, naïef en bovendien voorbarig misverstand. Alsof we niet nog wat uitspraken in de Bijbel hebben daaromtrent. Hij is overgeleverd om onze zonden. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En dat hij onze zonden gedragen heeft, de zonden van de mens als zodanig, betekent dat de mens dus als hij sterft kan sterven met de balans op nul. Zonder schuld achter te laten is dan het idee. Tenzij hij de Heer Jezus Christus in zijn leven verworpen heeft, hoewel hem het evangelie gepredikt is. Dat is het verhaal eigenlijk. Maar daardoor ben je niet behouden. Integendeel. Behoudenis is gelegen in de opstanding van Christus, waaraan men deel krijgt op grond van geloof. En daarna krijgt men ook deel aan het tegenwoordige werk van Christus, dat net zo goed beschreven wordt als werk van zaligmaker, en dus zaligmakend werk, of een werk van heiliging, werk van redding, werk van behoudenis enzovoort. Maar dat is dan de volgende fase daarvan. En de laatste fase wat ons betreft is ter gelegenheid van de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Nou goed, dat lijkt mij uitgebreid genoeg. En dus gaan we verder naar vers 3 van 1 Johannes 2. Waar de apostel terechtkomt weer bij gewoon zijn oorspronkelijke onderwerp. Daar blijft hij ook bij, hoor, tot en met het laatste hoofdstuk van de brief. Overigens blijft altijd hetzelfde onderwerp. Maar 1 vers 3 namelijk. Hieraan kennen wij, dat wil zeggen hieraan kennen wij het zien. Hieraan kunnen wij het zien, bedoel ik. Hieraan herkennen wij dat wij hem gekend hebben. Dan wel hem kennen, want zo kan net zo goed vertaald worden. Zo wij zijn geboden bewaren. Dat wij hem kennen, namelijk, kan ook herkend worden aan de buitenkant. Maar wat wij in de eerste plaats zouden moeten vergeten, is het idee daarvan dat als wij hem kennen, dan betekent dat dat wij wedergeboren zijn. Ik weet niet hoe bekend u bent met het traditionele evangelische jargon, maar wij plachten vroeger elkaar te vragen, kent u de Heer Jezus? En dan was de bedoeling van de vraag, bent u een gelovige, bent u wedergeboren, bent u een kind van God? Kent u hem? Stond groot op onze tent-evangelisatiewagen. Paarse vrachtwagen, je kan hem niet missen. Maar vooruit, heel lang geleden. Kent u hem? Maar in die betekenis gebruikt de apostel de term niet. Dat wil zeggen, maar een klein beetje. Want het wordt inderdaad, de term wordt inderdaad gebruikt hier in een veel praktischer betekenis. Dat is ook de echte en ook de Bijbelse betekenis. Niet bent u een kind van God, maar leeft u als kind van God. Niet hebt u als kind van God leven, hebt u het leven van Christus en dus bent u kind van God. Nee, wordt dat leven ook geleefd. Dat is hem kennen. Dat is een praktische aangelegenheid. Als ik een ander woord moet noemen voor kennen, op Bijbelse grond, dan noem ik gemeenschap oefenen. Dat is kennen. En daar heeft de apostel dus over. De man is trouwens de meester van de synoniemen. Dat heb ik u op voorhand verteld natuurlijk. Dat vinden we hier ook weer. Want wat hier heet hem kennen, heet eerder in het licht wandelen. In vers 7 bijvoorbeeld, ik noem er maar één. Of gemeenschap hebben met elkaar. Zo hebt ook gij gemeenschap met ons en met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dat was vers 3 enzovoorts van hoofdstuk 1. En daar gaat het om. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben. Hieraan is het te herkennen dat wij in het licht van de gemeenschap met elkaar hebben enzovoorts. Kortom, hieraan is het te zien dat wij de waarheid in onszelf hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Dat wil zeggen, het is aan het praktische leven te zien of men daadwerkelijk kind van God is. Begrijp me goed, in sommige gevallen is niet te zien dat iemand een kind van God is. En als we zo iemand zouden vragen, kent u de Heer Jezus, zal hij waarschijnlijk ja zeggen. Maar Jacobus, die erbij stond, zei, ja, dat zeggen er wel meer. Toon mij uw geloof uit uw werken. Dat wil zeggen, men kan wel zeggen dat men gelooft. Dat is misschien dan geen leugen, maar het betekent verder niks. Jacobus had er trouwens ook een term voor, die noemt dat een doodgeloof. Dat is een geloof wat er wel is, maar het communiceert niet. Je merkt er niks van. En niet alleen de buren niet, maar de persoon in kwestie zelf ook niet. Komt voor? Veel, helaas. In ieder geval te veel. Maar hier staat dat het te herkennen is aan de buitenkant. Daar heeft trouwens de Johannes nog een belangrijke toelichting bij, maar die komt feitelijk pas later in deze brief. Het idee is dat het inderdaad belangrijk is dat wij elkander als kinderen Gods herkennen. Dat we weten wie er wel bij hoort en niet. Al was het maar opdat we onderscheid zouden kunnen maken tussen allen enerzijds en de huisgenoten des geloofs anderzijds. Want met die laatste hebben we meer van doen dan met de eerste. Maar dan moet je wel weten wie waarbij hoort, is het idee. Ja, ik weet niet hoe diep ik er meteen op in moet gaan. Maar kijk, het blijft natuurlijk zo dat zelfs de duivel, ja, zelfs kan ik wel weglaten, gewoon vaststelling van het feit, dat de duivel zelfs gebruik maakt van andere gelovigen, wedergeboren mensen, kinderen Gods, om ons van dat leven in gemeenschap met de Heer en de wandel in het licht af te leiden. Onder het motto dat wij nou eenmaal verantwoordelijkheid hebben voor onze broeders en zusters. En als iemand dus een broeder of zuster is, dan moeten we daar aandacht aan besteden. En de duivel zorgt ervoor dat die broeder of zuster erg veel aandacht nodig heeft. Hebben we hem? Of moet ik hem nog verder uitleggen? Het is een oude duivelse truc hoor. En je zal er maar in stinken, want zo heet dat in het Nederlands, sorry. Maar intrappen is toch ook niet een nette term, of wel? Je zal er maar gehoor aan geven. Daar kun je de dagwerk van hebben om achter je broeders en zusters aan te lopen die hulp nodig hebben. Niet dat het verkeerd is op zich. En als je het doet voor de Heer, uitsluitend om hem te dienen, als dat de bedoeling is, dan is er op zich niks verkeerds mee. Maar in de praktijk komt wel eens zo zijn dat men juist op die wijze afgehouden wordt van die dingen die werkelijk belangrijk zijn. En die broeder of zuster die hulp nodig heeft, die heeft helemaal geen hulp nodig. Die trekt alleen de aandacht om de een of andere reden die ik niet verder zal uitlichten verder, want dat hoeft ook verder niet. Maar gelooft u mij, de duivel maakt bij gelegenheid inderdaad van deze truc dankbaar gebruik. Onder het motto, wij als kinderen gods moeten dit en we moeten dat, we moeten zus of zo, we hebben zus en zo verantwoordelijkheden en we komen nergens uit. Het is ook een prachtige methode om een gelovige tegen te houden, om zich ooit maar te bezig te houden met het woord van God, met de Bijbel bijvoorbeeld. Want iedereen weet, mag ik niet zeggen, maar iedereen weet dat we bezig zijn met bijbelstudie. Ja, dat is maar, dat dient ook nergens toe. Want straks bij de Heer weten we toch alles. Het meeste wat in de Bijbel staat, hebben we voor het praktische leven toch niks aan. En zolang er nog een wereld in nood is, zouden we ons daarop moeten richten in plaats van voor ons eigen genoegen. En uit misplaatste intellectuele belangstelling of uit hobbyisme ons bezig te houden met het onderzoek der schriften. Of zoals ik het de voorganger ooit heb horen zeggen, laten we nou eerst maar eens in de praktijk brengen wat we tot nog toe geleerd hebben. Alvorens ons onderling bezig te houden met bijbelstudie, waar nog bij komt dat iedereen ook weet dat bijbelstudie natuurlijk toch altijd verdeeldheid brengt. En dat kan toch ook niet de bedoeling zijn. Heb je hem nog? Zo gaat het vaak. En aan de andere kant, er zijn er natuurlijk ook genoeg die helemaal zich niet bezig willen houden met het woord van God. Het interesseert ze geen bal. Als ze maar in de hemel komen laten, dan is dat mooi geregeld, toch? Het was nog gratis ook, dus dat kan je niet afwijzen, denk ik altijd maar. Maar de waarheid, ja, wie heeft er nou belang bij de waarheid, enzovoort. En dus zoekt men een excuus, en het excuus is dan, ach, ik moet nog zoveel, ik moet nog dit en ik moet nog dat en ik moet nog die broeder of zuster een gemeentelijk werk en al dat soort dingen meer enzovoorts. Allemaal goed bedoelde dingen, maar daarom is het een goed excuus, hè. Zo'n voor de hand liggend excuus ook. Terwijl men kennelijk niet beseft dat goede werken de werken zijn die God voorbereid heeft en die in overeenstemming zijn met zijn goede, volmaakte en welbehagelijke wil, met dank aan Romeinen 2, die wij nooit zullen leren kennen als wij ons niet openstellen, om het maar gewoon te zeggen, als we ons niet openstellen simpelweg voor het woord Gods, opdat we daaruit zouden leven. Dat is waar het werkelijk om gaat. Nou goed, daarom is het van belang dat wij weten wie de kinderen God zijn en wie niet. En ik moet u zeggen dat de norm die wij in de praktijk daarbij zouden hanteren, niet die is van hij zegt het of zij zegt het, dus is het zo. Laat staan van hij staat op de ledenlijst van onze plaatselijke kerkgenootschap enzovoort, dus die hoort erbij. Maar moet u zeggen dat de Heer die ledenlijsten echt niet inkijkt? Ik wilde niet zeggen, hij heeft geen flauw idee van wie erin staat, want dat mag ik niet zeggen. Maar het komt het dichtst in de buurt, denk ik. Want dat is absoluut van geen belang, waar je naam allemaal ingeschreven staat. Enzovoorts. Iemand is een kind van God, dat weten wij echt zeker. Niet omdat iemand het zegt, maar omdat het blijkt uit dat hij de geboden bewaart. Zo staat het hier. Als u zegt, ik vind een ongelukkige formulering, zeg ik ook. Het is voor ons wat lastig, maar het maakt niks uit. Johannes heeft er nog wel een stuk of 5, dus duidelijk wordt het vanzelf wel. Waar het om gaat is namelijk dat wij weten, dat wij kinderen Gods herkennen aan het feit dat zij zijn woord bewaren. Hier staat geboden, dat is waar, maar dan wijs ik maar vast op vers 5. Want u weet, de apostel verandert niet van onderwerp. En daar zegt hij, maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. En hieraan kennen wij dat we in hem zijn. Het gaat om het bewaren van dat woord. Want de term gebod, ook in het Nederlands, synoniem overigens voor 100% met wet, betekent onderwijs. Nooit wat anders dan dat. Het is altijd onderwijs. Dat het daarna kan worden tot regel en opgelegde norm en dat soort dingen, dat kan. Maar de oorspronkelijke, echte betekenis is die van onderwijs. Zo zou je het altijd moeten lezen, vanaf Exodus zal ik maar zeggen, tot en met Openbaring aan toe. Hieraan kennen wij dat we hem gekend hebben, zo wij zijn onderwijs bewaren. Of zo wij zijn woord bewaren. Zo wij zijn wet bewaren. Zolang wij daar tenminste niet onder verstaan, de Mosaïsche wet als zodanig. Want daar gaat het niet om. Wij zouden zijn onderwijzingen bewaren. Dat betekent in de praktijk dat we dat zouden bewaren, uiteraard in ons hart. Maar wanneer wij dat echt doen, ik bedoel niet in ons geheugen, ik zei in ons hart. Wanneer wij dat woord, dit onderwijs bewaren in ons hart, dan kan het niet anders dan dat het een uitwerking heeft op ons leven. Op ons doen en laten. Dat is het hele idee. Een en ander gaat trouwens ook niet zonder wat de Bijbel zelf noemt, liefde tot de waarheid. En of iemand liefde tot de waarheid heeft, dat merk je meteen. Johannes komt er later op terug. Die zegt, ja, waar dat zo is, daar, als iemand God kent, dan zal hij naar ons willen horen. Dus wij de woorden God spreken. En iemand heeft de waarheid lief, zal hij naar ons luisteren. En als iemand niet naar ons luistert, terwijl wij het woord God spreken, dan heeft hij de waarheid niet lief. Het is een wat smalle redenering, maar het is een waarheid als een een koe, zuster. Oh ja, we zijn in Drachten. Nou goed, laat maar zitten. Maar inderdaad, ja, dat is een vaststaand geven. Zo is het nou eenmaal. Het is het verschijnsel van de Emmausgangers. Was ons hart niet brandende in ons toen hij de schriften, toen hij ons de schriften opende? Daaraan herkennen wij hen als gelovigen. Toen liefde tot het woord. En helaas, ik moet u zeggen, ik ken een heleboel nette mensen die geen liefde hebben voor het woord Gods. En ik ken ook nogal wat mensen die helemaal niet zo netjes, maar dat zal ik u niet vertellen. Maar die zijn helemaal niet zo netjes, maar die hebben wel liefde voor het woord Gods. Ja, in sommige kringen zou ik maar zeggen, het zijn mensen die zich van God het gebod niks aantrekken. Maar die in werkelijkheid wel liefde hebben voor het woord Gods, voor de waarheid als zodanig. En andersom, komt over nette mensen, enzovoorts. Op hen is de uitdrukking dus niet van toepassing dat ze zich van God en gebod niks aantrekken, want voor nette mensen geldt die uitspraak niet. Maar in werkelijkheid, die trekken zich echt van God of gebod niks aan. Omdat ze geen liefde hebben tot de waarheid. U weet wel, die welwillende, nette, maar volstrekt onverschillige en oppervlakkige mensen. Maar waar mensen wat dieper zoeken en echte waarheid zoeken, zijn dikwijls ook emotionele mensen. Die gaan vaak in de fout naar menselijke maatstaven. En ze worden beschouwd als grote zondaren. Dat is wat gebeurt. Maar ze worden in de Bijbel beschreven, dat soort figuren. En ze blijken gelovigen te zijn, liefde te hebben voor het woord Gods. Voor de waarheid, voor onvergankelijke dingen. Juist in het zicht van de eigen tekortkomingen. Dat is waar het om gaat. En die norm wordt ons hier voorgehouden. Hieraan kennen wij dat we hem gekend hebben. Zo wij zijn woord, zijn onderwijs bewaren. Zo wij liefde hebben voor zijn woord en zo zijn woord in ons hart is. Enzovoorts. En daarna wordt het in de volgende verse nog vele malen herhaald. En dat kunnen we dus net zo goed bewaren tot na de pauze. En zo ga ik maar meteen door naar vers 4 van 1 Johannes 2. Die daar zegt, ik ken hem. Moet altijd aan Jacobus denken dan, hè. Die daar zegt, dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken? Ja, naar de geest wel, maar naar de ziel niet. Maar goed. En die daar zegt, dat is precies dezelfde gedachte, die zegt, ik ken hem. En zijn onderwijzingen, zeg ik bij voorkeur, maar gewoon geboden. Hè? Die zijn geboden niet bewaard, die is een leugenaar. En indien zijn die geboden niet. Maar zo staat het er niet. Maar het is volstrekt hetzelfde. U weet wel, Johannes en de synoniemen. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaard. Die is een leugenaar. En dus, hij bewaart zijn geboden niet. Maar er staat, indien is de waarheid niet. En daarna krijgen we het andere synoniem van vers 5. Maar zo wie zijn woord bewaart. En dus niet lezen, zo wie zijn woord bewaart. Alsof het ineens over heel wat anders gaat. Maar gewoon, en die zijn woord bewaart. Indien is waarlijk, of naar waarheid, de liefde Gods volmaakt geworden. En hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. En daar is het verhaal min of meer mee rond. Het idee is dus dat het kennen betekent het leven in gemeenschap met elkaar, met de Vader, met zijn Zoon Jezus Christus, met hem. Want dat zijn zo de uitdrukkingen die in vers 3, 4 en 5, vers 6 trouwens ook, gebruikt worden. Het is namelijk een wandelen in gemeenschap met elkaar, dus wandelen in de waarheid, een van de termen die gebruikt wordt, en het is wandelen vanuit of in dat woord des levens dat de apostel predikt, dat woord des levens dat geopenbaard is, waarvan hij getuigt. En dan ben ik helemaal ineens weer terug, helemaal aan het begin van de brief. Maar het gaat over precies hetzelfde en dat blijft zo de hele brief door. Zodat de gelovigen te herkennen zijn aan dat ze zijn geboden bewaren. Dan wel doordat ze de waarheid bewaren. Dat is vers 4. Dan wel zij bewaren zijn woord. En komt uiteraard tot uitdrukking dan in de levenswandel. En hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Dat is een mooi, dat is vers 5, het einde van vers 5. Dat is trouwens een mooie uitspraak om te demonstreren de betekenis van dat woordje in de Bijbel. U weet, het is natuurlijk het Nederlandse in, maar het is de vertaling van het Griekse in. En het Griekse in is een veel breder, een veel sterker woord dan ons Nederlandse woord. In drukt immers uit gemeenschap met, verbondenheid met, enzovoorts. U weet wel, wij zijn in Christus, zegt Efeze. Ja, zegt Romeinen 6, wij zijn één plant met hem. En Korinthe zegt, ja, wij zijn leden van zijn lichaam, enzovoorts. En dan Efeze weer, wij zijn in hem en hebben dus deel aan al zijn zegeningen. En dus zijn wij in hem en dus met hem gezet in de hemel. En met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel, ver boven alle overheid en macht enzovoort. Dat is in. En dat is ook wat het hier betekent. Hieraan kennen wij dat we in hem zijn. Namelijk, hieraan kennen wij dat wij deel aan hem hebben. En dus in gemeenschap met hem zijn. Dat kan je dus bij gelegenheid aan de buitenkant zien. En als je het aan de buitenkant niet kunt zien, dan is het niet zeker. Dat moet ik altijd aanhalen op de bekende vraag die nooit in het publiek gesteld wordt, maar alleen in de wandelgangen. Daarom wandel ik niet zo ver in de gang. Bekende wandelgangen van is dat nou zo dat als iemand eenmaal tot geloof gekomen is en behouden geworden is, dat hij dan niet meer kan verloren gaan? Dan moet ik daar gewoon ja op zeggen. Maar dan heb ik niet de vraag beantwoord, want de vraag was natuurlijk een andere. De vraag was, ik ken iemand waarvan ik dacht, althans die zegt dat hij ooit een keer tot geloof gekomen is, althans dat zei hij ooit een keer, maar hij wilde nu niets meer van weten. Is dat nou een kind van God of niet? En mijn antwoord op die vraag zou zijn, niet dat ik weet. Maar daarom kan het wel, maar niet dat ik weet. Want men kan zoveel zeggen. Hoef ik nog niet eens aan te halen, de uitspraak in de Bijbel van de duivelen geloven ook en ze sidderen, die weet u toch, hè? Dat is ook altijd een aardige. Wat gelooft iemand dan? Of beter, met de andere Nederlandse uitdrukking, voor dezelfde Griekse, de vraag is waarop hij zijn vertrouwen gesteld heeft. Want dat is wat geloof is, vertrouwen stellen op, of nog korter, trouw zijn aan. Dat is maar de vraag. Het is uiteindelijk onder omstandigheden, vooral als je een borreltje op hebt, denk ik wel eens, is het niet zo moeilijk om bij gelegenheid, gebeurt het nog eigenlijk, om bij gelegenheid om je hand op te steken als de uitnodiging gedaan wordt aan het eind van een evangelisatietoespraak. Gebeurt dat eigenlijk nog? Of wil je weten of niet? Doen ze dat nog? Ja, ik weet het echt niet hoor. Eerlijk niet, maar daar ben ik zo gewend geweest. En in de dagen van Billy Graham stond een artikel over in de uitdaging, geloof ik, hè, over Billy Graham. Daar werd iedereen uitgenodigd om dan maar door de rijen naar voren te komen in het Feyenoordstadion in 1953. En er kwamen duizenden mensen naar voren, met de stroom meelopen, onder de indruk van een toespraak enzovoorts. Ja, niet dat ik er wat tegen heb. Ik vind het een hele goede methode, eerlijk gezegd. Laat me maar een daad stellen dan. Maar of men echt tot geloof komt daardoor, nou, velen, dat wel. Maar dat men zoiets doet, wil nog niet zeggen dat men nou ineens een kind van God is. Dat weten wij niet. Wij kunnen niet in iemands hart kijken, meer is er niet te zien. En de vraag is dus altijd of er nog ooit wat van terecht komt. Niet dat ik eraan twijfel. Als iemand zegt dat hij een gelovig is, dan heb ik daar geen reden om eraan te twijfelen. Maar ik heb er ook weinig boodschap aan. Het zou in de praktijk namelijk moeten blijken. En als je het mij vraagt, normaal gesproken, blijkt dat heel snel. En dat is waar hierover gesproken wordt. Hier door Johannes, in mindere mate door Jacobus, maar verder ook uiteraard door de apostel Paulus. Niet zozeer in zijn gemeentelijke brieven, maar dan toch zeker in zijn brief aan Timotheus en Titus. Ze worden gewaarschuwd. Denk erom, men kan het wel zeggen, maar of het ook zo is, dat is nog maar de vraag. En vandaar deze dingen. Kenmerkend voor de gelovige is dat hij liefde heeft voor de waarheid, namelijk voor het woord, namelijk voor de onderwijzing Gods. En als de liefde voor het woord er niet is, weten wij nooit zeker of iemand echt wedergeboren is of niet. Ook geen reden om iemand dan te veroordelen, dat is onze taak ook niet. Maar wij weten het domweg niet. Maar als iemand een kind van God is, merken wij dat. Daarom moet ik er wat bij zeggen, dat wil ik er straks al doen. Dat is dat in het bijzonder Johannes deze uiteenzetting in deze brief plaatst in een, of tegen de achtergrond van een godenvijandige wereld. Een wereld die beheerst zal worden door de antichrist, maar die ook nu en ook in de dagen van Johannes al beheerst werd door vele antichristen. Dat staat vanaf vers 18 van dit hoofdstuk. En Johannes schildert ons een scherp onderscheid. In de praktijk is het dikwijls grijs. Maar hij schildert ons het fundamentele, elementaire, principiële verschil tussen de situatie van de wereld enerzijds in de macht, of moet ik zeggen ban, van de eeuw deze wereld, de god deze eeuw, de overste van de macht der lucht, of hoe je maar heten mag. Het rijk van de duisternis. En aan de andere kant degene die ontrokken zijn aan de duisternis en wandelen in het licht. En Johannes het gaat er Johannes niet zozeer om waar die mensen staan, maar waar ze wandelen. Mensen die niks doen, dat is niks. Het gaat over levende mensen, ze doen iets, ze denken, ze handelen, ze wandelen enzovoorts. Nou, daar gaat het om. Wandelen ze in duisternis, wordt hun leven daardoor beheerst, of wandelen zij in het licht? En eerlijk gezegd, de mensen die helemaal niet wandelen, maar alleen maar staan, of wellicht zitten, of zelfs helemaal alleen maar liggen, ja, die zijn helemaal niet interessant natuurlijk. Of wel? Voor geen enkel doel, die zijn nooit interessant. Het gaat om dat er wat gebeuren zou, dat ze actief zijn, enzovoort. Dat is leven, per slot van rekening. Maar leeft men in die oude wereld of in de nieuwe? En dat onderscheid, dat zouden wij ook inderdaad waarnemen, was de bedoeling. En het kan waargenomen worden. Want hoewel het leven wat wij hebben ontvangen in zichzelf onzienlijk is, verborgen is, ik zal het u nog sterker zeggen, ons leven is met Christus verborgen bij God, Colossense 3. Hoewel het dus niet gezien kan worden, je kan namelijk aan iemand aan de buitenkant niet zien, ik bedoel op een foto dan, hè. Als niemand beweegt, kun je aan de buitenkant niet zien of iemand een kind van God is of niet. Maar zodra het bewogen wordt, krijg je een aardige indicatie. Niet de foto dus, maar de film, zeg ik altijd, hè. Zodra men wandelt, kan men het zien. Het blijkt in de eerste plaats uit iemand belangstelling en vervolgens uit de daaruit voortvloeiende bezigheden. Dat is het nou eenmaal. En dat is wat Johannes hier zegt. Misschien is het aardig om van hieruit meteen dan maar even vooruit te grijpen op hoofdstuk 3, vers 23. Waar staat in 1 Johannes 3 vers 23. Dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En elkander lief hebben. Gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. Voor de goede orde lees ik hem nog een keer. Maar nou met het synoniem voor gebod. Om de wat verkalvinistische term te ontwijken. Dit is zijn onderwijzing, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander lief hebben gelijk hij ons onderwezen heeft. En let op de combinatie. Wij zouden geloven in de naam van de Heer Jezus Christus en elkander lief hebben. En let dan op dat gebod in enkelvoud staat. Dat zijn er niet twee. Dat is er één. Wij zijn heus wel in staat om ze te scheiden in twee. Te zeggen dat het twee verschillende dingen zijn. Maar fundamenteel, op de wijze van Johannes dus, is het niet twee, maar het is één. Het zit in één pakket. Als wij geloven in de Zoon van God, namelijk de Heer Jezus Christus, dan zullen wij lief hebben al die anderen die daar ook in geloven. Nou ja, al die weinigen die daar ook in geloven, net hoe je wil. Maar we zullen ons verbonden weten en voelen en dat ook praktisch beleven met allen die hetzelfde geloof hebben. Die eenzelfde geloof deelachtig zijn. Ik geloof dat Petrus het zo een keer formuleert. Het is niks moeilijks aan. Het is gewoon ook naar de mens. Ik voel me altijd verbonden met iemand die van dezelfde muziek houdt als ik. Of met, ik voel me verbonden met elke andere stereofotograaf, als tenminste die al te excentrieke figuur is. Nou goed, laat me zitten. Dat heb je gewoon gemeen. Dezelfde belangstelling, om het met een zwak woord te zeggen. Maar het is een soort. Daar kun je rustig een vorm van liefde noemen. Nou, als je mensen tegenkomt met diezelfde liefde, diezelfde belangstelling, dan heb je toch wat, deel je toch wat met elkaar. Vandaar kreeg ik altijd van broeder Sipma het verenigingsblaadje van de vereniging van Hermondorgel, fanaten geloof ik, hè. Er zijn wat woorden voor Hammond Freaks. Daar reken ik me bij gelegenheid ook toe. Dus dat hebben wij gemeen. Als ik Johan zie, denk ik Hammond. Hij heet Sipma, geloof ik, maar ik denk altijd Hammond. Maar vooruit. Dat zijn zo van die dingen. Het is toch heel simpel. En dat zouden we vooral hebben daar waar wij hetzelfde geloof hebben. Het geloof van Jezus Christus. U weet, dat is die aardige uitspraak van Jacobus. Wij zouden het geloof hebben van Jezus Christus en dan zonder aanneming des persoons. Hij zegt het iets ingewikkelder, maar dat is wat het is. Maar zonder aanneming des persoons, dat wil zeggen, u gelooft in de Heer Jezus Christus, ik ook, en dus zijn we met elkaar verbonden, wie wij ook zijn. Het onderscheid wordt niet gemaakt. Want de gemeenschap is gelegen in dezelfde belangstelling. En daar heb je het nou. Als we iemand tegenkomen die zegt dat hij een gelovig is, en dat hij de Heer kent, en heeft geen belangstelling voor het woord van God, of voor de persoon van de Heer Jezus Christus, om zo te zeggen, blijkt niet over te spreken, over te gesproken te kunnen worden, dan weet je niet of het echt wel een gelovig is. Dat kan je wel zeggen, maar zo wat. Daar gaat het om, dat we elkander zouden herkennen. Nou goed, en dat is dus wat hier in Johannes 3 vers 23 wordt samengevat. Als wij geloven in de naam van zijn zoon Jezus Christus, dan zouden wij elkander lief hebben. En dat is dat gebod bewaren, hè? In de eerste plaats. Dat is zijn onderwijzing. En dan zal ik u nog wat vertellen. Een ander woord voor gebod en onderwijzing is gewoon wet. En wat Johannes ons voorhoudt, dat noem ik voor de gelegenheid nu maar even de wet van Johannes. Omdat hij het ons voorhoudt, hier noem ik het de wet van Johannes. Dus weer is wat anders dan de wet van Archimedes en de wet van Ohm en de wet van Boyle en de wet van... Hoe heet die man ook weer? Nee, ik wil, ontschiet mij. Maar er waren nogal wat mannen die ons allerlei, laten we zeggen, natuurkundige wetmatigheden hebben voorgehouden. In de vorm dikwijls van een formule. En ze hebben hun naam eraan gegeven, de wet van... En dat zijn nooit opgelegde regels, dat zijn vaststellingen van feiten. Een wetmatigheid, een natuurlijke wetmatigheid. En de wet van Johannes is dat als wij de zoon lief hebben, hebben wij elkaar lief. Als wij gemeenschap hebben met de Vader en met zijn zoon Jezus Christus, hebben wij gemeenschap met elkaar. Dat zo? Dan hebben wij de broeders lief, heet zoiets. En als die wet niet lijkt te werken, ja, die wet die deugt wel. Kortom, als lijkt dat we elkander toch niet lief hebben, dan is dat gelegen in dat we kennelijk de Heer niet lief hebben. Moeilijker is het niet. En als we de Heer lief hebben, hebben we het woord lief, enzovoorts. Het is een en dezelfde wet. Die wet is dat, dat gebod. Waarover Johannes spreekt. Daarna keer ik terug, inderdaad, naar 1 Johannes 2. Daar moet ik voor de goede orde natuurlijk nog vers 6 lezen, waar staat: wie zegt dat hij in hem blijft, waarmee je ziet dat kennen hetzelfde is als blijven in, niet erin blijven, dat is weer wat anders. Dat is tegenovergesteld, hè? Blijven in. Kennen is blijven in, en het is gewoon gemeenschap hebben met. Die zegt dat hij in hem blijft, en dus hem kent. Die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Punt 1, er staat moet, maar dat is niet een opdracht. Maar het is de vaststelling van het feit. Wij zouden waarschijnlijk zeggen, dan moet het ook zo zijn dat, enzovoort. Als dit waar is, moet dat ook waar zijn, logischerwijze. Zoals met die wet of dat gebod wat ik daar straks noemde, de wet van Johannes. Als we de zoon lief hebben, dan moeten wij ook elkaar lief hebben. Niet omdat het moet, maar gewoon, hè? Dat is toch duidelijk zo, hè? Goed, netjes dan. Niet omdat dat voorgeschreven is of verplicht is, maar omdat dat nou eenmaal die wetmatigheid is. Zo is het dan dus. En zo is het hier ook. Die zegt dat hij in hem blijft, die zal dus noodzakelijkerwijze net zo wandelen als hij gewandeld heeft. Hij zal leven zoals de Heer Jezus leefde in de praktijk. Heel zwart-wit gesteld, maar zo is het natuurlijk wel. En daarna komt de hamvraag, dat is een goed Nederlands woord, hè. Komen bij de kern van de zaak. De vraag is namelijk, en hoe wandelde de Heer Jezus dan? Hè? Noem nou eens één woord dat kenmerkend is voor zijn wandel. Dat zijn wel goede broeders, het is meer dan één woord. Maar het is goed, ja. Ik had gewoon gezegd, geloof. het geloof van Jezus Christus. Of gehoorzaamheid. Maar is 100% synoniem. Eigenlijk moet ik dan zeggen identiek, hè? Maar vooruit, taalkundigheid is synoniem. En dan hebben we nog trouw. Dat is kenmerkend voor het leven van de Heer Jezus. Niet wat hij deed, maar zijn gezindheid, zijn gevoelen. Nederig, leert van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig enzovoorts. Namelijk in onderworpenheid of onderdanigheid, beter is in dienstbaarheid aan zijn vader. En dus, heel goed, in gemeenschap met de vader, dat is het idee. En daar zouden wij een voorbeeld aan nemen. En het wat minder positieve bijverschijnsel wordt ook genoemd, dat is namelijk zijn leidzaamheid, zijn lijden, zijn bereidheid tot lijden. En alzo heeft hij ons een voorbeeld nagelaten, zegt Petrus dan. Maar het is een wat negatievere formulering, het valt wel mee hoor, maar het is een wat negatievere formulering van zijn geloof, zijn gehoorzaamheid, zijn trouw. Leidzaamheid veronderstelt namelijk ook onderwerping. Maar een andere keer zal ik u dat woord wel weer eens verder uitleggen. Er zit nogal wat aan vast. Maar zo zouden wij wandelen namelijk, naar dat voorbeeld. Dus die zegt dat hij in hem blijft, wel die zal dus ook net zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. En daarna wel degelijk in vers 7. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod. Daar komt dat gebod dus wat we er straks even tegenkwamen in hoofdstuk 3 vers 23 op voorhand. Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van de beginnen gehad hebt. Waarmee je trouwens ook weer gewoon in 1 vers 1 terechtkomt. In den beginnen. Woord des levens. Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van de beginnen gehad hebt. Dit oud gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. Zodat als iemand nog vraagt, wat is het gebod? Dan is het antwoord gewoon, het woord dat van de beginnen was. Gewoon het woord God, zoals het van den beginnen gesproken werd. In ieder geval dus sinds de dagen van Adam. En het was nog in geen 2500 jaar de Mosaïsche wet, overigens. Toch? Dat is niet de betekenis van de term geboden. Het gaat dus gewoon om het woord Gods. Dat woord namelijk, en je zou nou gewoon weer vooraf aan kunnen beginnen in 1 vers 1. Dat woord dat geopenbaard is geworden, dat woord des levens, dat gestalte gekregen heeft in de persoon van onze heiland. Kortom, dat woord wat in heel de oudtestamentische tijd van Gods wegen gekomen is en dat sprak over de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om en aan dat woord zou men zich onderwerpen. Met dat woord zou men zijn hart vullen. En dat woord zou uitwerking hebben in het praktische leven van degene die het in zijn hart heeft. De gelovige dus. En begrijp je me goed? Niet sinds de opstanding van Christus en het aanbreken van het nieuwe verbond, maar van den beginnen. Want hoewel men pas kan wedergeboren worden, kon wedergeboren worden vanaf de opstanding van Christus, kon men ook daarvoor een gelovige zijn en dus het woord aannemen, het hart daarvoor openen, de nek daarvoor buigen, dan wel de knieën enzovoorts. En vervolgens leven uit geloof. En vandaar dat onze een hele reeks oudtestamentische gelovigen tot praktisch voorbeeld gesteld worden in Hebreeën hoofdstuk 11. Om maar eens wat te noemen. Daar vind je in ieder geval de langste lijst. Wij zouden leven zoals zij. En zij waren niet eens kinderen Gods. Maar ze leefden wel uit geloof. En daar gaat het maar om. Ze hadden hetzelfde geloof als wij. Geloof namelijk in het woord Gods. Dat het woord toen nog vervuld moest worden, dikwijls pas na eeuwen. Dat is waar, in onze dagen is dat woord vervuld eeuwen geleden. En in de praktijk maakt het echt geen verschil. Nee, het maakt een fundamenteel verschil. Het heeft ons gemaakt tot hemelburgers en hen niet. Dat is een verschil. Maar ik heb het nu over het praktische leven hier, nu. Het gaat om leven uit geloof. En dus in gemeenschap met hem. En dat kon in oud-testamentische tijd wel degelijk ook. Daarom zegt hij, ik schrijf u geen nieuw gebod in vers 7, maar een oud gebod dat gij van de beginnen gehad hebt. Het is er altijd geweest namelijk. Vanaf dat God sprak, en eigenlijk kan ik dat ook niet zeggen, want de gedachte is juist dat God altijd gesproken heeft. Daar heb je een aardige, ja. Ja.
Die hele psalm van 19 die gaat over.
Ik denk, ik wacht even, hij zegt het wel. Ja, want er is een uitspraak uit psalm 119. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Vroeger dacht ik dat bij iedereen in de logeerkamer altijd die tekst aan de wand hing. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En dan een kaarsje erbij, gebrand, schilderd, weet u wel. Enzovoort. Hè. Het blijkt ook een hele bekende tekst te zijn. Waarom weet ik niet, want het is er één uit... Hoeveel versen heeft psalm 119 eigenlijk? Al die versen in psalm 119 zeggen eigenlijk precies hetzelfde.
Ik vind het mooi, één keer het woord en dan een keer vers en dan...
Daar leer je deze synoniemen. Geboden, woord, waarheid, onderwijzing enzovoorts. Ik moet ergens thuis een lijstje hebben waar ik ze allemaal opgeschreven heb, alle synoniemen. Maar het zijn er minstens 10, denk ik. Dus als je nog eens wat te doen wil hebben, iets nuttigs, lees je psalm 119. En schrijf alle synoniemen op voor woord, onderwijzing, wet enzovoorts. Leven moet je dus ook niet vergeten dan, hè. Het komt ook allemaal voor, hoor. Maar goed, daar heeft Johannes het dus over. Precies, ja. En nou we het toch over hebben, en ik aan het eind van de avond ben feitelijk, want ik ben weer over mijn tijd, kan ik er net zo goed even bij zeggen dat al deze uitspraken uit psalm 119 niet komen uit uw mond of mijn mond, maar in de eerste plaats fundamenteel en officieel bijbels uit de mond van de Heer Jezus. Want hij is degene die daar aan het woord is. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Is dat trouwens ook niet diezelfde psalm waarin staat, waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Ja, het was een jongeling, het was de laatste Adam, niet de eerste. Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren, wanneer hij dat houdt naar uw woord, onderwijzing? En dat is wat hij deed. En dan niet meteen zeggen, dus heeft hij zich netjes aan de Mozaïsche wet gehouden. Want degenen die er verstand van hadden, waren het daar in ieder geval niet mee eens. En daar ging het ook niet om. Het gaat erom dat hij vertrouwde op het woord Gods en op de beloften Gods en dienovereenkomstig leefde. En dus de weg ging, de loopbaan liep die hem voorgesteld was.